onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan de verzen 2 en 3. Psalm 36, de verzen 2 en 3. gemeente, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matteüs en daarvan het 11e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wetterseren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, dus de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matteüs 11. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren, te prediken in de steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, en de doden worden opgewekt, en de armen wordt het evangelie verkondigd, en zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van: Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: Ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, want de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, ziet, daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen. En toen begon hij de steden in de welke zijn kracht het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as hebben bekeerd. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, en gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En gij hebt het dezelfde kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven en van mijn Vader, en niemand kent den Zoon dan de Vader. En nog niemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken des Heren aangezicht in het gebed. Heere, gij zijt altijd dezelfde. Wij veranderen met de dag. Maar u blijft dezelfde, want in u is geen schaduw of omkering. En Heere, wat gij ook in dit hoofdstuk hebt geopenbaard, heb gij de voor de wijze en verstandige verborgen, hoe godsdienstig men zich ook voordoet, hoe zachtmoedig ook, hoe nederig. En zonder de Heer Jezus Christus is alle zachtmoedigheid vervloekt. Want gij hebt alles onder de vloek gesteld. Heel het mensdom, vroom of niet vroom, goddeloos of niet goddeloos. O Heere, gij hebt heel het mensdom onder de vloek gesteld, opdat gij uw volk uit genade zoudt behouden. En Heere, als gij dat komt te openbaren, dat geheim van zalig worden, dan worden we kinderen in het verstand. En dan worden we kinderen des Allerhoogsten. O Heere, wat zou dat een eeuwig wonder zijn, als we onszelf daarbij mogen weten. Bij die kudde van Christus, bij die kudde des Vaders, waarvan gezegd is dat zij het koninkrijk zullen beërven, dat voor hen is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. O Heere, want deze wereld gaat voorbij en druk het op ons hart. Want van nature zijn we zo aan deze wereld verkleefd, maar alles is enkel ijdelheid. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid, en dat is Christus. Christus heeft de wil des Vaders gedaan, volmaakt, met een volmaakte gehoorzaamheid. En alle die in hem begrepen zijn, worden zijn gehoorzaamheid toegerekend. O Heere, en dan mogen we getroost leven onder het heilige kruis. Opdat we zouden verlangen naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. O Heere, daartoe moeten we onder het kruis. Want het kruis brengt naar huis. En daartoe moeten we gewillig en bereid gemaakt worden. Want van nature zijn we het niet, en na ontvangen genade staan we er zoveel keren tegenop. O Heere, want gij hebt uw volk een eeuwig huis beloofd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zal ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. O lieve Heer, mocht gij dat ook deze morgen openbaren, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we op grond van Christus' verdiensten zoeken het toekomende. We zoeken die stad die fundamenten heeft, wiens bouwmeester gij zelf zijt. O Heere, dat het ook door uw woord geopenbaard mocht worden wie de uwe zijn en wie erop lijken, maar die het niet zijn. En mochten we daar ons aan toetsen aan dat heilige woord, want wat zou het zijn om ons voor een eeuwigheid bedrogen te hebben? Wat zal het toch zijn, o lieve Heere, gij komt daartoe zoveel malen te waarschuwen. Het is in onze tijd uit de mode, lijkt het. En zo wordt het gezegd om te separeren. Maar gij hebt niet anders gedaan op deze aarde door het prediking gesepareerd. Omdat een mensenhart zo nameloos bedriegelijk is. O Heere, we zijn bedriegelijk tot op ons bod. En er is niks geheels aan ons vlees. Want gij vertrouwt het uw discipelen zelfs niet toe. O Heere, gij komt het te openbaren. Gij laat er een klein beetje van zien. En van die zaligheid die is weggelegd voor degene die we vrezen. Maar we zijn er niet mee vertrouwd. Want we zouden het verkwanselen als we het in onze vingers kregen. We zouden het doorbrengen in een vergelegen land. Och, Heere, kom gij er ons nog bij te bepalen. Want gij hebt uw volk een zaligheid bereid, maar gij geeft het niet in hun vingers, want dan zouden we het verwoesten. O Heere, kom gij uzelf nog te verheerlijken, in het aanraken van zondaren, tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking. En kom gij alle vrome vlees neer te slaan, dat met de vlag van de liefde zwaait, maar in werkelijkheid zwanger is van de haat. O Heere, gij hebt alles in uw boek geschreven. En gij zult alles openbaren, de valse geesten, die met oogmerken vleien. Mocht gij ze te neerslaan, Heer, en als gij ons niet voor bewaart, zitten we er zelf vol van. Maar dat we met Paulus in Christus zouden mogen zeggen, dat we ons nog niet één minuut hebben onderworpen aan degene die uit de wet zijn, onder de vlag van het evangelie. Want in onze dagen, ach, er is zoveel, wordt er gemixt, o Heere, zoveel valsheid onder de vlag van het evangelie. Zoveel valse leringen, zoveel valse leraars en zoveel hypocrisie. O Heere, kom er nog aan te pas, opdat de waarheid van het evangelie zou mogen zegevieren. Opdat uw waarheid in deze leugenachtige wereld zou mogen verheerlijk worden. Is mensenzielen. Want van nature zijn we allemaal leugenaars. We zijn de vader der leugenen toegevallen. Maar gij maakt uw kinderen oprecht. In beginsel. In Christus. En ach, lieve Heere, dan weet gij het. Welke roeping ons gegeven is om te mogen staan waar geen mens wil staan, maar om te mogen staan voor uw waarheid. Daar moeten we gestorven zijn, want anders gaat het niet. Anders zullen we altijd de waarheid met de leugen mixen. Maar dat we met Paulus in Christus mogen zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. O Heere, daartoe is uw geest nodig. Daartoe is de kracht uw geestes nodig. Opdat die ons beheersen. Opdat die ons regeren en leiden. De liefde in ons hart uitgestort. Maar de liefde, o Heere, kunnen we nog wel in de heidenen kwijt. Maar schier niet meer in de kerken. Want het wordt allemaal terzijde geworpen. Wee uw gorenzin. Wee u Bethsaida, heb gij zelf gezegd. Het zal in de dag des oordeels, zal het openbaar komen, dat de rechtzinnigheid u verworpen hebt. O Heere, laten we ons dan tot de heidenen wenden. We bidden het u Om Jezus wil. Amen. Geliefde, vorige keer hebben we de tekst uit Matteüs 11, vers 28 overdacht. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar de tijd ontbrak ons toen om het laatste gedeelte van de tekst te verklaren. Dat geven we nu met de hulp des Heren trachten te doen. En daarbij ook de volgende tekstwoorden van vers 29 en vers 30 in overdenking willen nemen. Vers 29 en 30. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Geliefde, aan deze zijde van het graf ontvangt een kind van God naast de ware rust ook beproeving en aanvechting. Want wat God werkt, daar schiet de duivel zijn vurige pijlen op af. Een kind van God, die heeft dus gedurig last van de aanvallen van de duivel. Daar heb je toch al eens geen last van. Op het ware werk in Christus, daar komt de duivel op af. En dan probeert hij Gods volk te verleiden, want als hij Gods volk kan verleiden tot zonde, dan zijn ze krachteloos en hulpeloos. En hier op aarde verkeert de kerk op vijandig grondgebied. Dat zou ik wel driedubbel willen onderstrepen. Als een mens het hier zo goed naar de zin heeft, dan moet je je staat nog maar eens nakijken. Want dan klopt er wezenlijk iets niet. De levende kerk, die verkeert op deze aarde op vijandig grondgebied. En ze worden gedurig belaagd door in- en uitwendige vijanden. Ja. Maar ik heb het niet over het naamchristendom, dat zich vrij en blij in deze wereld vermaakt. Maar over Gods ware volk onder het kruis. Daar zeg ik er weer bij hoor. Er komt een groeiende geslacht op in onze dagen. Dat gaat aan het avondmaal, noemt zich Gods volk. Maar weet je wat er ontbreekt? Het kruis van Christus. Daar ben ik ook goed achter gekomen. Ja. Je moet maar eens een poosje met die mensen wandelen die zich voor Gods volk uitgeven zonder het kruis. Daar hou je het niet mee uit. Daar hou je het niet mee uit. Dat ken je. Want de dood kan met het leven niet leven. Nee. Het pad wat Gods volk mag gaan is voor het naamchristendom onbegaanbaar. Want het is een smal pad. De smalle weg ten leven. Ja, en Gods volk is bij de godsdienst niet in tel, want ze zijn als uitvaagsel van de wereld en aller afschrapsel tot nu toe. En dat is het deel der vrome, hè? De Heere zondert zijn volk af en hij zendt ze uit in alle eenzaamheid. Ja. En dat is ook door Christus voorzegd, hè? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hij zegt er ook wel bij, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ja, waarom zegt de Heere dat? Omdat de rust elders is. In het hemelse Jeruzalem heerst een altoos durende rust, hè? Daar rusten de vermoeide van kracht. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. En dat is een eeuwigdurende rust. Dat slaat nog op de tekst die van de vorige week. En ik zal u rust geven. Er is een eeuwigdurende rust die reeds in de tijd gekend zal moeten worden, want zonder de rust in Christus hebben we geen bestaan van God. Christus is niet alleen de rust aanbrenger, hij past de rust ook toe, hè, bij vermoeide en beladen zielen. Ja, en die rust verkrijgt u niet door iets te doen of door iets na te laten, ook hiervoor geldt geloof alleenlijk. En in de rechtvaardigmaking, geliefde, ontvangt de ziel de rust met de vergeving der zonde, namelijk de vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Ja, Gods volk kent een vrede, een aangename rust die de wereld niet kent. Ja, en een wereldoorlog kan die rust niet teniet doen. Ook het ongeloof kan die rust niet teniet doen. Het ongeloof berooft de ziel, de wedergeboren ziel wel, kan wel voor een tijd van de troost van de rust in Christus beroven, maar niet van de rust zelf. Als Christus u rust gegeven hebt in hem, dan hebt u die rust voor eeuwig. Tegenwoordig geen godsdienst, vandaag wel en morgen niet, maar zo is het niet hoor. De roeping Gods is onberouwelijk. God krijgt er nooit berouw van dat hij u zalig maakt, de kindersheren. Ondanks uw zonden en verkeerdheden krijgt God nog geen berouw van. En Christus verbindt zijn bevel direct met de belofte van de eeuwige rust. Want dat hebben we vorige keer al gezegd, Christus' woorden zijn daden. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En armen worden met goederen vervuld. En daarvan maakt ook de rust in Christus deel uit. De rust in Christus bezit Gods volk hier door het geloof. Maar de rust ziet voornamelijk op de eeuwige gelukzaligheid. Want Paulus getuigt ervan in Hebreeën 4. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. De hemel is een rustplaats. De sabbat van de eeuwige rust voor degene die hier met tranen zaaien, want die zullen met gejuich maaien en eeuwig rusten van hun arbeid. Paulus zegt ergens, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. God heeft, toen hij de aarde geschapen heeft, in 6 dagen van zijn arbeid gerust. Ja. En toch wordt de rust in Christus hier aan deze zijde van het graf reeds genoten door het geloof, want het wordt hier genoemd de rust der ziel. Je hebt dus een eeuwige rust, wij die in de rust ingaan. Maar je hebt, dat is ook nauw verbonden met de rust der ziel. Ja. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En de vermoeide en beladen zondaren komen op Christus bevel tot hem en ontvangen de daadwerkelijke rust van hem en in hem. Dat is ook een duurzame rust. Ja, een rust die alle verstand te boven gaat. Gods volk wordt vermaand om in die rust te blijven en daarin te wandelen. En dat zegt een apostel ook, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dus dat gevaar, er is geen afval der heiligen, maar er worden altijd wel waarschuwingen in Gods woord gegeven, om niet van het geloof af te vallen. Want als je van het geloof afvalt, heb je nog geen geloof gehad, nog geen waar geloof. Ja. Christus zegt tot de zijne, blijft in mij en ik in u. Nou, hoe kan dat? Hoe kan je nou in Christus blijven? Dan moet je in hem geroepen zijn. Dan moet je van dood levend gemaakt zijn. Dan moet je wederom geboren zijn. Dan moet je gerechtvaardigd zijn. Dan ben je in Christus. En gelijkerwijs de rang geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, zo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En dat is een speciale manier van spreken, want de Heer zegt dat tot zijn discipelen. En die konden natuurlijk nooit meer zich buiten Christus bevinden. Want eenmaal in Christus, altijd in Christus. Maar toch worden er waarschuwingen in Gods woord gegeven. Waarom? Omdat we enkel vlees zijn, mensen. Zo gij in mij niet blijft, maar de stand des levens. Ja, die rust was niet mijn rust, was ook niet uw rust, maar het was de rust van Christus. En hoe blijven we in zijn rust? Door Christus en zijn leer aan te hangen met een waarachtig geloof en vurige liefde. Dat is tegenwoordig ook niet meer in. Je bent pas een christen als je eigen ootmoedig gedraagt en schuin naar de grond kijkt. Nou, hoort dat maar in de kliko hoor. Want dat is niet de ware ootmoed. En dat is niet de ware vernedering. Nee, als je echt vernederd bent, kun je niet meer zwijgen over Christus. Als dat er niet aan verbonden is, dan ben je een leugenaar. Dus door Christus en zijn leer aan te hangen met een waarachtig geloof en vurige liefde. Hè? De liefde is de band der volmaaktheid. En als er geen liefde is, is er ook geen gemeenschap. En de ware rust is dus vruchtbaar. En waar de rust genoten wordt, daar is ook de liefde werkzaam. En waar de liefde werkzaam is, daar wordt de rust genoten. Hier wordt de rust genoten. Het vette van zijn huis gesmaakt. Want de kerk is niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar om kinderen voor Christus voor te brengen, geliefde. Ja. Nou, dat red je niet door de dogmatiek uit te leggen. Daar red je het niet om. Daar red je het niet mee. Nee, moet je zwanger worden. Moet je zwanger worden van Christus. Ja. Dan ga je klagende over de wereld. Hè. Ja. Hoe ben ik al dus, zegt Maria. Hoe ben ik al dus? Zo was haar eigen een raadsel. Ja, en dan krijg je barensweeën, smarten om te baren. Ja, dat blije christendom, hè. Je kunt wel nagaan dat al die oproepen, hè, van je moet geloven, dat niks te maken heeft met het baren van kinderen voor Christus. Maar de kerk is geroepen om vruchtbaar te zijn voor Christus, hè? Want de vruchten zijn voor de landman, niet voor de kerk. Tegenwoordig, ja, kerken van goud, we hebben het wel eens meer gezegd, hè? Kerken van 6 miljoen euro. Ja. Nou ja, mensen, waar de kinderen voor Christus voortgebracht worden, daar vind je geen kerken van goud op, nee. Dat is meest gebeurd, dat wordt de kerk zwanger van Christus in tijden van vervolging. Dan weet de kerk niet waar ze het zoeken moet op deze wereld. Maar als je je eigen nog kunt handhaven, hè, als je je eigen nog kunt handhaven in de kerk en op je plaats, hè, op je eigen gekozen plaats. Maar de zuigende wassen op in Christus, in de kennis van Christus, als ze geboren worden, als de kerk gaat baren, dan is het als een barende vrouw. Nou, de kerk verkeert nou niet als een barende vrouw, als een onvruchtbare vrouw. Een droge koeien. Ja, daar hebben we in de kerk geen gebrek aan, droge koeien. Allemaal loeien. Dan weet het nog beter dan staande. Ja. Maar waar zijn de zuigende? En waar zijn de zogende? Want als je zuigende hebt, dan heb je zogende. Want de zogende, dat zijn geen kinderen in Christus. Dat is de geoefende kerk. Onder het kruis. En wie geven nou de lammetjes melk? De herders? Nee, de schapen. De zuigende wassen op in de kennis van Christus en worden gespeend van de onvervalste melk. Hè? Om dan vast voedsel te gaan gebruiken en zo drachtig te worden. Ja, tegenwoordig geen prediking, ik hoor het wel. Dan komen ze nog amper tot de onvervalste melk. Hè? Die onvervalste melk die is al zo zuur is wat. Ja. Zure melk. Is niet te drinken hoor. Is niet te drinken. Moet je allemaal zelf doen dan. Maar onvervalste melk. Hè? Als er onvervalste melk gepredikt wordt, dan wassen de zuigende op in de kennis van Christus. Ja, en ja, dat moet ook een keer ophouden natuurlijk, die onvervalste melk. Want kinderen, baby's, die worden gespeend. Hè, dat betekent dat ze dan vast voedsel krijgen. En wat als iemand is een kind... 9 jaar in de fles houden. Hè? Dan worden het van die papkinderen, van die opgezwollen. Ja. Dat is geestelijk ook precies hetzelfde. Waarom is de kerk zo krachteloos? Allemaal papkinderen. We moeten gespeend worden. Hè? Om vast voedsel gaan gebruiken. Om zo drachtig te worden. En ook in verwachting te raken. Hè? Van,
vervuld te raken van de Heilige Geest. Ja.
Dus om lasten te dragen en die bij Christus te brengen, hè, net als die vier
mannen die geraakten, hè, voor de voeten van Christus brachten, hè, door dat gat van het dak heen.
Ja. Ja, dan zijn het geen zuigende meer, maar zogende. Dat zijn de drachtige schapen in Christus. En dan zal ik je nog eens wat vertellen. Drachtige schapen moet je met rust laten, anders worden de lammeren dood geboren. Ja, dat is zo in de natuur. Ja. Maar geestelijk worden de drachtige schapen het meest achterna gejaagd, achtervolgd. Hè? In de kerk, buiten de kerk, nergens rust.
Totdat de ziel rust vindt in God.
En degenen die in Christus zijn, moeten door de wet, dan bedoel ik het geestelijk, moeten door de wet met rust gelaten worden. Dus de zwangeren in Christus, de drachtige schapen in Christus, moeten door de wet op last van Christus met rust gelaten worden. Dan zegt Christus tegen de wet, zwijg, wees stil. En dat kan alleen Christus zeggen, want hij is koning over de wet. Ja. Als Christus koning der koning is hij ook koning over de wet. Dan is hij wetgever. Ja. Want anders komen, als de wet die zielen niet meer rust laat, dan komen ze weer in de dienstbaarheid en dan brengen ze enkel stinkende vruchten voort. Ja. Nou, de zedelijke wet, die geeft een ziel van nature geen seconde rust, hè. En ook niet na ontvangen genade als wij door ongeloof of door de zonde van bedrijf en nalatigheid niet in hem blijven. Want de wet die blijft altijd de zonde weerspiegelen. Dat is nooit anders. De wet die wordt nooit anders. Dan zeggen ze ja, de wet die worden ook beloften. Ja. Maar dan zie je niet de wet hoor, maar Christus. Christus is de vervuller der wet. Dus het geloof die ziet dan de belofte in Christus, niet in de wet, ben je wijzer. De wet van Mozes maakt niet zalig, die maakt ook niet heilig en geeft ook geen rust. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Maar Christus heeft de wet gevangen genomen en het zwijgen opgelegd door een tegenwet. Wat is die tegenwet, hè? Want voor, u weet, toen koningin Esther in het land van... onder koning Ahasverus diende en zijn vrouw was, en zijn vrouw geworden was, hè, dat er een wet werd uitgevaardigd, een wet van Meden en Perzen, mocht niet verbroken worden, had die Haman verzonnen. En die had dat voor elkaar gekregen, dat de koning zijn handtekening onder die wet zette, dat al de Joden in het land vernietigd moesten worden, gedood. En dat kwam Mordechai te weten, en Mordechai die maakte dat kenbaar aan koningin Esther. En koningin Esther ging naar Ahasverus. Op leven of dood. En toen koning Ahasverus dat te weten kwam. Hè, dat het oogmerk van Haman was om al de Joden uit te roeien. En toen werd er een tegenwet gemaakt. Dat de Joden zich mochten verdedigen. Ja. Dus tegen de wet der zeden moet altijd, als je nou van de wet der zeden, van de wet der zeden, de wet der 10 geboden, het vonnis der wet wil gevrijwaard worden, dan zul je een tegenwet moeten hebben. Want de wet der 10 geboden is een eeuwigdurende wet, die maak je niet teniet, die kan niet veranderd worden. Dus net als de wet van Meden en Perzen, kon niet veranderd worden, kon niet ongedaan gemaakt worden. En ook de wet der 10 geboden kan niet ongedaan gemaakt worden. Die blijft staan. Maar Christus heeft de wet gevangen genomen en het zwijgen opgelegd door een tegenwet. Voor zijn volk hoor. Alleen voor zijn volk. Verzoend in Christus. Voor niemand anders. En wat is die tegenwet? Dat is de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, zegt Paulus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Hè? Wat is de wet des geestes? Dat is de evangelie van Christus. De wet maakt de zonde levend. Hè? De wet der 10 geboden maakt de zonde levend.
Tegenwoordig staan ze in rijen van 1000 om die wet te doen. Maar de wet maakt de zonde levend. Is dan de wet zonde? Nee, de wet is geen zonde. Dat zij verder, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En Christus heeft dat met zijn dood bevestigd, dat de wet heilig is. Rechtvaardig, onveranderlijk en goed. En als gelovige bevestig ik ook de wet, want ik ben met Christus gestorven. Dus met mijn geestelijke dood bevestig ik de wet dat die wet goed is. Wij bevestigen de wet, opdat ik Goden leven zou. Dus door het geloof ben ik een lijk voor de wet. Maar de zonden die in mij overgebleven zijn, woelen en spoelen door mij heen wanneer ik van mijn wettige man Christus afhoereer en mij wend tot mijn gestorven man. Was nou die gestorven? Ja, dat is de oude mens. Hè? De oude mens die werd geregeerd door Mozes. Een oude mens. Dat was een oude mens. Er is eigenlijk maar één oude mens geweest. Eigenlijk zijn er maar twee mensen. Adam en Christus. Ja. En in Adam is het oordeel over het ganse mensdom gekomen. Door toerekening. En in Christus is de genade uitgestrekt over degene die in hem bevonden worden. Ook door toerekening. Ja. Maar als ik afhoereer en van mijn eerste man, van mijn wettige man. Hè? Ja, dat zie je in onze dagen. Hè? Dan zijn ze op zoek naar het graf van Mozes. Ja, maar voor Mozes heb God geen graf gemaakt, want anders zouden ze er afgoderij mee bedrijven. Ja, de engelen zouden zeggen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Er valt niks meer te doen. U kunt Mozes niet condoleren, want wij hebben voor hem geen begrafenis geregeld. U kunt Mozes ook niet vereren, want we hebben zelfs geen grafsteen voor hem gemaakt. Ja, dat zouden de engelen zeggen. U kunt zelfs geen tabernakel voor hem bouwen, Petrus, want dan berooft ge Christus van zijn eer. Nou, gelukkig dat op de berg der verheerlijking dat Mozes verdween, want toen zagen de discipelen niemand anders dan Jezus alleen. Ken je dat nou ook? Kent u hem en wordt u door hem gekend? Hè? Dan zal het toch overlopen. En door alle tijden en op alle plaatsen hebben allerlei waarzeggers Mozes weer tot leven geroepen. Hè? En als een paus naast Christus gezet. Om de bruid van Christus te laten hoereren met haar eerste man. Ja, dat is het gevolg ervan. Hè? Als je van Mozes een Christus maakt en van Christus een Mozes. Hè? Dat wordt in onze dagen op grote schaal gedaan. In de reformatorische kerken, daar heb ik het nou over. Ik heb het niet over de evangelische kerk. Ik heb het over de reformatoren die zich noemen. Hè? Reformatorisch dagblad, reformatorische christenen. Alles reformatorisch. Nou, het is onderhand een vloek geworden, mensen. We gaan een stank vanuit. Om de bruid van Christus te laten hoereren met de werken, met de eerste man. Dat is het eigenlijke werk van de duivel. Hè? En dan verlies je de troost. Hè? De troostende rust. En daarom zegt Christus, hij waarschuwt zijn discipelen, blijft in mij. En bemoei en vermoei u niet met de wetsgeleerden. Hè, die u alleen maar lasten kunnen opleggen die te zwaar zijn om te dragen. Dus die de Heere toebehoren, zondigen niet zozeer tegen de wet, maar tegen de liefde. Tegen het evangelie. Hè, dat gaat veel dieper en dat is veel smartelijker. Je kunt een wet oprichten, je kunt de 10 geboden op alle hoeken van de straten zetten, op borden. Ja. Maar als er een wet is, dan zijn er ook overvloedige zonden. Waarom is de wet eigenlijk gesteld? Wordt in onze dagen ook niet meer gepreekt. Waarom is de wet eigenlijk gesteld? Opdat de zonde overvloediger zou worden. Ja, dat is ook een rare leer. Ja, want de wet die beteugelt de zonde niet, hoor. Nou, maatschappelijk misschien. Kijk, als er in de maatschappij geen wetten gesteld worden, ja. Geen straffen. Dat moet ook. Ja. Om het volk te beteugelen. Hè, maar geestelijk is het zo. Hè, als je nou met een wettische consciëntie loopt. Hè, en dan schrik je van de wet. En dan zeg je, dan hoor je de wet. aflezen in de kerk. En dan ga je ze ook niet stelen. Nee, nou, diezelfde week helemaal wat gestolen. En dan krijg je een slag in je geweten.
Ja.
Maar als de wet echt zijn werk gaat doen. Hè, als de bediening des doods, dan maakt hij de zonde levend. Hij maakt niet de zondaar levend, maar de zonde. Ja. En daar kom je ook achter, hè, na ontvangen genade. Hè. Want als God volk zondigt en dan doet, en dat doet zij hoor. Want we struikelen in velen, zegt Jacobus. Hè. Maar dan kan de wet haar toch niet meer treffen. Omdat die opgesloten ligt in de ark en is verzegeld met het verzoendeksel. Hè. En op het verzoendeksel daar staan twee hemelse lijfwachten. Ja. Gods volk die wordt wel vaderlijk gekastijd, hè, omdat ze zijn heiligheid erachter zou worden. Die ze in Christus hebben, hè, door toerekening. Dus een kenmerk van het kindschap Gods is een heilig leven, mis. Ja ook, maar dat ziet op de vrucht. Ik bedoel echter het bewijs aan te voeren vanuit de schrift dat onlosmakelijk verbonden is met het kindschap. En het kenmerk voor het kindschap Gods is het kruisdragen. En het deel hebben aan de vaderlijke kastijdingen. Anders ben je een bastard. Nou, dan zie ik dat refodom, dat zie ik weer in rijen, hè, op vakantie gaan. En dat is er een typisch kenmerk, geliefde, dat je niet onder het kruis verkeert. Nee. Want dan zegt de Heer, ik zal je pad met doorn omtuinen. Dan wil je wel eens wijd uitstappen. Maar dat gaat niet meer. Nee. En indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastarden en geen zonen. En dus om in Christus te blijven zijn kastijdingen nodig. Dan zeggen ze, ja, het koninkrijk van God, dat wordt, daar heerst de liefde, dat is waar. Dat is waar, hè? Maar daar zijn ook de kastijdingen. Want vanwege onze verdorven natuur kunnen we de kastijdingen niet missen. Nee. Dat behoort tot het kindschap. En weet u dat God zijn kerk met liefde kastijdt? Ik weet niet of u mij verstaat. Maar als ik op een klap rekende, kreeg ik een kus. Hè? Nou, daartegen valt niet te vechten hoor. Nee, de Heer slaat zijn broek met liefde. En dan schaamt de kerk zich weg. En dan gaan ze met Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen. Petrus kreeg een klap met de een of andere. Nee, hij werd geslagen. Hij werd gekastijd met de liefde. Ja, Christus kastijdde Petrus niet met een verwijt, hè? Maar hij kastijdde zijn kind en knecht met zijn liefde, met zijn eeuwige liefde. Niet met wat wij onder liefde verstaan tegenwoordig. Ja, dan zeggen ze, ja, die man is zonder liefde of die. Hè? Maar ja, dat zijn mensen die niks van de liefde kennen. Hè? Want de ware liefde, dat is een zakelijke liefde. Hè? Dat is een puur zakelijke liefde. Hè? Want Christus heeft daar niet geweend in die zaal van Caiaphas. Die heeft Petrus niet smekend aangekeken of die tot berouw kwam. Nee! Christus heeft Petrus aangekeken met zijn eeuwige liefde, met zijn onveranderlijkheid, met zijn onveranderlijke trouw. Ja, toen ging Petrus zakken en zinken, toen ging Petrus naar buiten. Ja. Om bitterlijk te wenen. Kijk, tegenwoordig hebben ze een sentimentele Christus. Nou, daar moet ik niks van hebben. Nee, want dat is niet de Christus der Schriften. Christus heeft wel geweend over Jeruzalem. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Nou, dat is ook net in onze dagen waar. Dat is ook net in onze dagen waar. Christus staat altijd buiten de legerplaats. En in Jeruzalem. Er is altijd een gegons van belangen. Reformatorisch christendom, hè? Reformatorisch dagblad, allemaal in Jeruzalem. Hè? Maar het is net niks. Daar is het leven niet. Christus zou vandaag wenen. Je. Reformatorisch christendom. Gij die de profeten dood en stenigt. Die ik tot u gezonden heb. Ja. Maar dat hoefde Christus tegen Petrus niet te zeggen, nee. Nee. Maar Petrus hoefde alleen maar in de ogen van Christus te blikken en toen wist hij het. Toen wist hij het, ja. Toen wist hij dat Christus de onveranderlijke was. Dus evangelisch berouw, dat is een vrucht van Christus. Ja. Evangelisch berouw krijg ik door de interventie van Christus, na ontvangen genade. Dat gaat altijd van Christus uit. En dan zeggen ze, ja, dat mooi. Ja, de berouw. Maar dat berouw is geen opdracht, mensen. Dat is een vrucht van het geloof. Dat door de liefde is werkende. Christus had toch gebeden, hè? Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat uw geloof niet zal ophouden. Ook niet als u mij verloochent zult hebben. Ja. Dus evangelisch berouw gaat dus niet aan het geloof vooraf. Dat is allemaal wettisch. Dat is allemaal wettisch. Alles wat aan het geloof vooraf gaat, is allemaal wettisch. Ezo schreide bittere tranen. Maar hij vond de plaats des berouws niet. Dus dat zit hem niet in de tranen. Hoor. Nee. Nee. Het zit hem ook niet in de uitwendige tranen die over je wangen lopen. Nee. No. Nee, dat zielesmat. Dat kennen alleen Gods kinderen, zielesmat. En weet u wanneer mijn hart verbroken wordt door evangelisch berouw? Als ik overspoeld word door in- of uitwendig bederf en met de ganse wereld voor God opnieuw verdoemelijk ben, terwijl God zich openbaart als een God die zwijgt in zijn liefde, juist na ontvangen genade. God in Christus is hetzelfde die de rust in de ziel doet herleven en de vrede herstelt na ontvangen genade. Want we doen niks anders dan afvoeren, mensen. Je kunt wel denken dat je pad recht kan houden. En dat je als een meester knopen kan ontbinden. Nou, dan heb je nog niks geleerd, hoor. Dan heb je nog niks geleerd. Nee. God brengt zijn kinderen onder de band des verbonds. Maar daar gaat wat aan vooraf, mensen. Daar gaat wat aan vooraf. Hij doet hen namelijk eerst onder de roede doen doorgaan. Alvorens hen aan te nemen als nieuwgeboren kinderen. Dus dan word je gesteld in dat verbond door de waarachtige wedergeboorte. Dan zal de Heer je onder de roede doen doorgaan. Wast op, en dan luidt het, wast op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En net zoals in vers 28 van Matthäus zelf staat en in vers 29 een bevel en een belofte. Het bevel luidt, neemt mijn juk op u en leert van mij. Dan zeggen ze tegen, ja, Kolbrug heeft dat ook geleerd, hè, dat de geboden beloftes worden voor Gods volk. In een zekere zin is dat waar, maar dan is er geen sprake meer van de wet. Nee, want de wet verandert nooit, ook niet in beloftes. Nee, dat kan niet. Nee. Want anders is het evangelie niet meer nodig. Waarvoor zou je daar nog het evangelie preken? Als de wet verandert in beloftes, dan is het evangelie niet meer nodig. Nou. Als Christus de vervuller der wet is, en Christus, dat is die, maar dan geeft hij ook bevelen. En zo'n bevel luidt, neemt mijn juk op u en leert van mij. Dat is een bevel. Dat is een evangelisch bevel. En de belofte luidt, gij zult rust vinden voor uw zielen. Dus als eerste dienen we te weten wat het juk van Christus inhoudt. Met zijn juk en zijn last bedoelt Christus een tegenstelling te zeggen van hetgeen geschreven staat over het juk der wet. Het juk der wet is een ondraaglijke last. Terwijl het juk van Christus zacht is en zijn last ligt. Dus de wet staat altijd tegenover het evangelie, wordt nog gemengd. Nee, never. Het juk van Christus betreft zijn leer, zijn geboden, zijn belofte. En de last van Christus is zijn kruis. Dus de leer van Christus is ook de leer des vaders. De vader verwijst naar de zoon. Deze is mijn geliefde zoon in de welk ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de zoon geeft de vader de eer als hij zegt, mijn leer is de mijne niet, maar degene die mij gezonden heeft. Nou, wie Christus juk opneemt, die neemt ook zijn last en zijn kruis op. Wie het juk, dus zijn leer en zijn last, zijn kruis, van Christus kunnen we onderscheiden uitleggen, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juk en last. Het juk van Christus, dat is Zijn leer, hè, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En zo is dan de liefde de vervulling der wet. Hè, dus als hij afwijkt van de leer van Christus, van zijn juk, hè, van de leer van Christus, het is een lieflijk juk, een leer, hè, dan ben je ook niet meer in de liefde, want de liefde is de vervulling der wet. Ja. En in de Griekse grondtaal begint de tekst met gebiedende wijze. Neemt. Het juk van Christus wordt met de liefde opgelegd en met liefde ontvangen. Voor de liefde is geen last te zwaar. En als de liefde van Christus ontdrinkt, dan gaan we door het vuur zonder te verbranden en door het water zonder te verdrinken. Dan is de liefde van Christus een banier om ons heen. Ja. Tegenwoordig dragen ze van die vaandels, hè, alles onder de vlag van het reformdom, hè, reformatorisch, nou daar gaat wat onder. Oh. Maar de liefde van Christus is een banier om ons heen. Hè, de liefde is de vervulling der wet, want de liefde steelt niet, hè, de liefde lastert niet, de liefde vloekt niet, de liefde hoereert niet. De liefde doet de naaste geen kwaad, de liefde gelooft alle dingen, ja, niet te leugen hoor. Zo wordt dat niet bedoeld. De liefde verdraagt alle dingen. Maar de liefde beproeft ook alle dingen. Hè? Want de liefde wil kennen. Hè? Liefde is bekennen. Liefde zoekt te kennen. Zoekt het wezen te kennen. Mensen die dom willen blijven, die lopen niet in de liefde. Nee. Nou bedoel ik geen verstandskennis te promoten. Nee, absoluut niet. Maar we staan op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dan kun je natuurlijk geen papkind blijven. Nee. Dan ga je opwassen. Niet naar de hoogte, maar naar de diepte. Dus de ware liefde uit God, ofwel de liefde van Christus, wil juist de naaste voor het kwaad waarschuwen en bewaren. Hè? Met name voor de valse leer en de in omloop zijnde dwalingen. Nou, dat zijn er wat. Iemand die de ware liefde heeft ontvangen, slaat alarm als hij ziet dat zijn naaste in gevaar is en een dwaalweg inslaat. Dat deed Petrus ook op de Pinksterdag toen hij uitriep, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En met dat verkeerde geslacht bedoelde Petrus het reformatorische Sanhedrin, de schriftgeleerden, de fariseeën en de ongelovige en spottende joden. Ja. De ware liefde is, dat hebben we pas onlangs nog eens onderstreept. Hè? Want tegenwoordig kennen ze maar één liefde, dat is de naaste liefde. Nou, dat is niet de ware naaste liefde. Want de ware liefde is eerst op God gericht. God liefhebben boven alles, dat is nummer één. En als je Gods eer op de straten kan laten vertrappen, dan heb je ook je naaste niet lief. Dat is allemaal sentiment. Dat is allemaal humanitair. Maar dan word je niet gedreven door de ware liefde, want de ware liefde is eerst op God gericht. Dan moeten alle mensen vervallen. Dan moeten alle kerken wijken, alle leraars. De ware liefde komt dan van boven naar beneden en dat vervult je hart. Mijn hart vervult met heilbespiegeling. Mensen, als je daarin loopt, dan moet iedereen voor je wijken. Zo in de tijd van Luther, iedereen moest voor Luther wijken. Want Luther was vervuld met de ware liefde en die liefde was op God gericht. Omdat die van boven naar beneden was gekomen. Dan zeggen ze, ja Luther, denk jij nou echt dat je het alleen weet? Ja, hij zegt op dit ogenblik wel ja. Ja. Want voor die liefde tot God moet alles wijken, mensen. En de ware liefde komt van boven naar beneden. Want Gods kinderen hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. De ware liefde, ja. De ware liefde is strijdvaardig, gezeggelijk, oprecht. Ja, dat zijn kenmerken die vandaag niet meer gepreekt worden. Want dan denken ze, dan krijgen we herrie in de kerken. Ja. Toen Christus kwam in de tempel, kregen we herrie. Dus die man die moest eruit. Een vraat en een wijnzuiper. Vandaag precies hetzelfde hoor. Christus is nergens welkom. In geen ene kerk. Wie het anders beweert is een leugenaar. Want de tijd is niet veranderd. God is niet veranderd en de tijd is ook niet veranderd. Discipelen werden gegijzeld. Christus werd buiten de legerplaats geworpen. En als je het erin uit kan houden in dat verrotte geestelijke Jeruzalem, dan word je niet van Christus bediend. Dan word je vervolgd, gehaat en gesmaad.
Maar omdat het geloof van vele belijders voor heel het reformdom privé terrein is geworden, is bijna niemand meer aanspreekbaar. Hoor je wat ik zeg?
Privé terrein. Geloof privé terrein. Dat is niet het ware geloof. Dat heeft niks met kerkscheidingen. Tegenwoordig zeggen ze me, wat bemoei je ermee? Dat zijn mensen dus die dat zeggen, die hebben een privé geloof. Een privé kerk, een privé dominee, alles privé. En daar is niks van God bij mensen. Daar is niks van God bij.
God heeft maar één kerk gesticht. De één heilige, algemene, christelijke kerk.
We staan niet uit gebouwen. We staan uit levende leden.
Maar ja, van nature zit niemand op die boodschap te wachten. Hè? Want ja, waarom gaan er nou nog zoveel mensen naar de kerk? Dan zeg je, dat is toch nog hoopgevend. Ja, dat weet ik niet hoor, of dat hoopgevend is. Weet je wat hoopgevend is? Als de kerk leegloopt. Ja, van vijandschap. Dat is hoopgevend, ja. Er was dus een dominee in Haaskamp die zegt, ja, ik ben bang dat de mensen weglopen. Ik zeg, lach aan. Ja. Want als Christus de kerk niet meer volpreekt, dan is het net niks hoor mensen. Dan is het net niks. En als ze weglopen uit vijandschap, konden ze nog door God bekeerd worden.
Ja, maar niemand zit op die boodschap te wachten dus, hè? Dat heb ik nog wel bewezen. Want van nature wil de mens vrij zijn, hè? En het bedrijven van de religie en niet op zijn vingers getikt worden. Daarom heb je ook zoveel kerken, daarom heb je ook zoveel afscheidingen. En dat mondt allemaal uit in de zonde. Je ziet het in de kerkelijke jeugdverenigingen, de JBGG. Hè? En ze leven zich allemaal uit in de zonde. Dat is nou de vrucht van de afscheiding. Kolbrug heeft het wel goed gehad. Vervloekt van de Heere Zebaoot. En het feit dat de ware liefde de naaste geen kwaad doet, wordt op veelal op een sentimentele manier verstaan. Hè? En tentoongespreid en in een humanistisch kader geplaatst. Alsof de waarheid van Gods woord, hè, met de ware liefde in strijd is. Hè? Dat is hels bedrog en dat is een verdraaiing van de schrift. We leven wat dat betreft ook in diabolische tijden. Alles wordt verdraaid. Het schriftgegeven dat de ware liefde de naaste geen kwaad doet, mag nooit zo verstaan worden alsof we dan maar iedereen in zijn waarde moeten laten en onze naaste medemensen moeten stijven in het kwaad of de valse godsdienst. Nee, mensen! De ware liefde staat ervoor om God in zijn waarde hoog te houden. En Christus en die gekruisigd overeenkomstig de volle raad Gods te verkondigen en de valse leer en de heersende kerkpolitiek te bestrijden. Niet met een botte bijl, maar met zwaar des geestes. Maar tegenwoordig noemen ze het zwaar des geestes ook al een botte bijl. Ja, weet je waarom? Omdat dat dwars door je vlees snijdt. En de zuivere liefde is een schuldige liefde. En heeft niet de strijd tegen vlees en bloed. Ja. Paulus had zeer veel van de liefde van Christus. Maar kon het daarom niet verdragen dat zijn broeder Petrus met de Joden veinsde in Antiochië. Omdat de waarheid van het evangelie in het geding was. Kun je nagaan hoe ver men weg is in onze dagen. Heel weinig of niks van de liefde. Dan kun je ook je broeder in de zonde laten leven. Dan kun je, ja. En daarom zijn er zoveel kerkscheuringen. Omdat de leraars zich niet meer terecht laten wijzen. Of niet eens de moeite nemen om een ander terecht te wijzen. Dan moet het wel waar zijn hoor. Dat zeg ik er ook gelijk bij. Want tegenwoordig heb je van die fariseërs, die iedereen maar de les lezen. Maar daar ontbreekt, dan moet er wel een argument zijn. Dan moet er wel een zaak zijn.
Nou, ik heb heel wat zaken gehad. Hè. Mensen, dominees die logende, die sjoemelden met de tucht. Daar heb ik wel eens meer over gepreekt. Maar geliefde. En dan zeggen ze, ja, Calvijn, die zei het woord moeten doen. Ja.
Kun je je schapen er maar op los laten zondigen. Maar Christus heeft twee sleutels gegeven. Twee sleutels van de tucht. En als je de daad niet bij het woord voegt. Dan zet je eigen schrap tegen Christus. Dan maak je het woord krachteloos. En daar trad Paulus tegen op. In Antiochië. En dan zegt hij, ja, maar dat gaat zomaar niet hoor. Dat gaat zomaar niet hoor. Dat doe je niet goedkoper, Petrus. Dat jij zomaar met de Joden zit te veinzen. Paulus heeft daar niet een preek gehouden van nou ja, het woord moeten doen. En we hopen dan dat Petrus zich weer goed gaat gedragen. Nou, dat leert de Bijbel nergens. Hè? Paulus die voegde de daad bij het woord. En hij zette Petrus onder de tucht. En als Paulus niet opgetreden had, dan had er toen al, dan zeggen ze, ja, er was al een kerkscheuring tussen de Joden christenen en de heiden christenen. Maar het ging Paulus om de waarheid van het evangelie. Dat kon Paulus niet verdragen dat geschonden werd door een apostel. Dus dan kun je tegenwoordig daar aan toetsen hoe het in onze dagen is gesteld in de kerken. En ze kunnen het nu wel verdragen. En vandaar dat er zoveel kerkscheuringen zijn, geliefden. Men neemt liever de eer van elkander aan, hè, zoete lieve Gerritje, bah, dan te staan voor de waarheid van het evangelie. En ik wil echt niet even generaliseren, maar het is de werkelijkheid, het is gewoon de realiteit in onze dagen. Allemaal privékerken, privédominees, privégeloof, je wordt er misselijk van. En als de liefde tot de naaste ten koste gaat van de waarheid van het evangelie, is die liefde niet de ware liefde. Dat is geveinsdheid. Nou, er wordt wat geveinsd in onze dagen. Met eigen liefde en sentiment. Die zouden van kotsen. En het is ook gevaarlijk, geliefde, want eigen liefde doet zichzelf en de anderen de das om. Dat doet de eigen liefde doet de naaste kwaad. Laat de naaste heel gemakkelijk en ongewaarschuwd verloren gaan. Of met sentimentele praatjes. Ja. Al dat broeder en zuster geloof, nou, het moet er niks van hebben. Al dat herrianisme. Bah. Dat is niet zakelijk meer. Dat is niet eerlijk meer. Dat is niet meer oprecht. En van nature hebben we onszelf en onze naasten voor de hel over. Maar geen zuur gezicht. Geen zuur gezicht. Nee. Want weet je wat genadeliefde is? Dat is eerst een klap en dan een kus. Eerst verwonden en dan helen. En zo werkt de Heer in de waarachtige bekering. De Heer is geen, zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Zo gaan ze tegenwoordig te werk. Dan zeggen ze van ja, die boekjes van Jonathan Edwards, daar gooi je de deur mee dicht. Nou mensen, blijf dan maar thuis zitten. En doe maar niks. Maar zo werkt de Heer in de waarachtige bekering. Eerst een klap en dan een kus. En dan wel zo'n klap dat hij sterft. Dat die oude mens sterft. Ja, tegenwoordig heb je een leger van zachte en liefdevolle heelmeesters. Hè. Ze pleisteren liever met loze kalk. En preken van vrede, geen gevaar. Hè, een beetje een waarschuwende vinger voor de wet. Een beetje een zoetsappig evangelie. Maar dat heeft niks te maken met wet en evangelie. Dat heeft niks te maken met de prediking van Christus. Niks. Nee. Ja, moet zo wel preken mensen in onze dagen. Want de waarheid wordt geweld aan gedaan. Dat kan ik niet verdragen. Je mag tegen me schoppen, je mag op me spugen. Maar ik kan niet verdragen dat de waarheid geweld aan gedaan wordt. Dat kan ik niet verdragen. En zeker niet door die zachte heelmeesters. Die met de liefde in de mond en in hun vaandel de mensen bedriegen voor de eeuwigheid. En Gods woord aanranden. Dat kan ik niet verdragen. God is liefde, ja. Maar hij rechtvaardigt enkel goddelozen. Omdat hij in Christus rechtvaardig in zijn liefde is. Weet u wat liefde is? Dat men zijn leven zette voor zijn vrienden. Ja, nou voel ik het hele christendom afvallen. De goede niet te nagesproken, maar. Maar velen die elkaar vrienden noemen, kunnen dikwijls geen zakje zout met elkaar opeten. Ik weet niet of hij bestaat, maar ik heb geen zin om het uit te leggen. Dat zijn dus vrienden op zekere hoogte. Hè? Nou, die heb ik wel gehad, een vrienden tot op zekere hoogte. Kan heel ver gaan. Kan heel ver gaan. Maar dat soort vriendschap is gegrond op eigenliefde. Maar weet u wat de ware liefde is? Dat Christus zijn leven gaf voor vijanden, voor goddelozen, niet voor vrienden hoor. Nee. Als je denkt dat je als een vriend met God verzoend wordt, dan maak je wel een miskleun. Christus ging voor de zijnen door het goddelijke wraakvuur en gaf zijn leven en heeft een lief met een eeuwige liefde. Ja, en die liefde, alleen die liefde loopt tot wederliefde. Want de liefde van Christus, zegt Paulus, die dringt ons. Dat is niet mijn liefde, dat is de liefde van Christus in mij. Daar sta ik buiten. Daar deel ik in. En de liefde van Christus is een stervende liefde, een zelfverloochenende liefde en een vleesdodende liefde. Die liefde heeft maar één voorwerp, namelijk Christus. En in Christus ook de naaste. En zo is dan de liefde de vervulling der wet. Maar ik heb het wel zuiver willen stellen, want tegenwoordig heb ik gezegd, hebben ze maar één liefde en dat is de naaste liefde. Dat is bedrog! Wat men tegenwoordig liefde noemt, komt veel uit voort uit eigen belang. Gods woord zegt ons dat in het laatste der dagen zelfs de natuurlijke liefde van velen zal verkouden. We leven er middenin. En velen beweren de naaste liefde, hebben, maar ondertussen laat men de naaste ongewaarschuwd ter helle reizen. Velen onder de vlag van een vals evangelie. Ja, dat staat er dan niet in dat vals is. Want tegen te zeggen, dit is het evangelie, God is liefde. Ja. Maar loop maar eens een eentje met die mensen op de weg. Loop maar eens een eentje met die mensen. Kan jaren duren, ja. Maar als je niet zwanger bent van de liefde van Christus, dan zullen ze van je afvallen. Als Paulus door de liefde van Christus gedreven de broeders in het geloof oproept zijn navolgers te zijn, dan waarschuwt hij hen tevens voor de valse godsdienst. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zegt dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? En de liefde tot de naaste bestaat vanzelf niet alleen uit de waarschuwingen tegen het kwaad, want de ware liefde openbaart zich ook in het liefhebben. Hè? Een man beperkt de liefde voor zijn vrouw niet door haar alleen te zeggen dat hij haar lief heeft. Nee, hij uit zijn liefde ook in het liefhebben, dus in de praktijk. De farizeeën die proclameerden hun eigen liefde tot God en voor de waarheid op de hoeken van de straten, maar ze brachten er niks van in de praktijk. Dat betekent dat de Heer Jezus duidelijk, dat tekent de Heer Jezus duidelijk in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die priester en die leviet die zeer hoog opgaven van de waarheid en die in hun vaandel voerden, konden de gewonde man aan de kant van de weg rustig dood laten bloeden. Terwijl de barmhartige Samaritaan, het type van Christus, die niet zo geheel zuiver was in de godsdienst, dat was dan weer letterlijk bedoeld. Maar die Samaritaan, die ontfermde zich over die dodelijk gewonde naast. En de Samaritanen waren niet zuiver in de leer. En dat stelt Christus ten voorbeeld om de Joden tot schande te zetten. Ja, Christus is ook de Samaritanen genadig geweest. Want daarin was die barmhartige Samaritaan ook een type van Christus. Dus Gods kinderen hebben de dure liefdesplicht pal te staan voor de waarheid van het evangelie. Niet fanatiek. Dus niet, ja, hoe moet ik dat nou eens zetten? Dat kan ik niet in woorden uitdrukken. Hoe dan je houding moet zijn. Zoals liefde, de ware liefde is niet in woorden te verklaren. Nee. Dat is er of dat is er niet. Kijk, Luther is er niet aangegaan met een jachtgeweer. Nee. Maar geestelijk wel. Geestelijk met het zwaard des geestes. heeft hij pal gestaan voor de waarheid. Al zou de hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken, zegt Luther. En als de naaste, in de goot ligt, dan zijn we geroepen om barmhartigheid te bewijzen. God wil barmhartigheid en geen offeranden. Nou, wat is dat? Weduwe en weduwe, weduwe en wezen bezoeken en je eigen onbesmet bewaren van de wereld. Barmhartigheid. God wil barmhartigheid, geen rechtzinnigheid. Barmhartigheid! Ja. En als, als we de ware liefde bezitten, geliefden, zullen we ook onze vijanden lief hebben. Kolen vuurs op hun hoofd hopen. Maar nooit en ten nimmer ten koste van de waarheid van het evangelie. Nee. Als je eerst moet bukken voor de duivel, om dan lief te hebben, dat is niet de ware liefde. Nee. Dan kan je niet eerst bukken voor de duivel en lid worden van een valse kerk. Dat bestaat gewoon niet. Geloof ik niet in. Dat leert Gods woord niet. Maar die twee zaken worden dikwijls met elkaar vermengd. Maar een geest van een valse verdraagzaamheid en een kerkelijke eliegeest brengen meer geestelijke kerkelijke verwoesting teweeg dan een wereldoorlog. En de situatie van de kerk in onze dagen is slechter dan in de tijd van voor de reformatie. Dus zal ik je vertellen. Want in de strijd tegen Rome was de kerk der reformatie één. Maar nu is de gevestigde kerk tegen zichzelf verdeeld en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Dan kun je dan, ja, we hebben de leer zuiver te stellen, maar dan moet een inwendige reformatie eerst plaatsvinden. Dat red je niet met lijmen en breuken, met breukenlijm. Repeterende kerkbreuken liegen er niet om. Zelfs de broeders van hetzelfde kruis kunnen dikwijls niet met elkaar wandelen. Nee. Vanwege de roddel en de laster waarmee men elkaar bestookt. En we hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben. Dus dat betekent dan maar zwijgen op Sion's muren. Nou, het is maar net wat je roeping is. Heeft de Heer u geboden een tijdje te zwijgen? Dat zien we in. Kijk maar naar Ezechiël 3. Die man die moest in huis, besluit u binnen uw huis, want ze zullen dikke touwen om u werpen. Zwijg dan ook! Maar heeft de Heer u geboden te spreken? Verhef dan uw stem met macht. Jona had een last ontvangen om Nineveh het oordeel aan te zeggen. En de wraken Gods, liefdeloos. Jona die wilde ook wel zwijgen. Hoor. Ik denk, daar neem ik afstand van, ik ga een poosje op vakantie. Maar de prediking van Jona die zou me tegenwoordig bestempelen als liefdeloos. Die man was gewoon een liefdeloze man. Terwijl Jona een opdracht van God had. God had hem geboden om het oordeel af te kondigen in Nineveh. Tegenwoordig zou ik zeggen, Jona, je had er het evangelie moeten brengen, man. Dwaze godsdienst. Die willen wijzer wezen als God. Barmhartiger als God. Nou, dat boek heb ik ook uit, hoor. Al die christenen die barmhartiger willen wezen als God, dat zijn net je vijanden. Dat zijn net je vijanden. Ja. En dat boek had de profeet Jona ook al lang uit, hoor, want hij preekte slechts hetgeen hem opgedragen was. En al dat geschreeuw over van liefdeloosheid, dat is slechts een bewijs dat men de ware liefde niet heeft. Want er is niks nieuws onder de zon, hoor. De dienstbare Galatiërs verweten Paulus ook van liefdeloosheid. Zal ik je dat eens vertellen? Moet je maar eens goed lezen die gelaten brief. Maar de apostel weerlegt deze laster. Ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende? Het gaat altijd om de waarheid, hoor. Mensen die de liefde boven de waarheid zeggen, dat zijn de grootste leugenaars. De waarheid moet zegevieren. En als er geen plaats is voor de waarheid, is er voor de liefde ook geen plek. Nee. En nou spreek ik in het kader van het verbond. Nou spreek ik in het kader van het verbond. Ik heb het nou niet over de zending naar de heidenen. Daar heb ik het nou niet over. Ik spreek in het kader van het verbond. Als er voor de waarheid geen plek is, is voor de liefde ook geen plek. En de godsdienstige Joden hoorden Jezus scharen, hè, want hij sprak aangename woorden. Maar toen Christus de waarheid aanscherpte, hè, werden ze alle in de synagogen met toren vervuld, hè, toen ze dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, hè, op de welke de stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen.
Ja. Maar er hing wel een prijskaartje aan, hè, toen waarom, want hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. Hij is nooit meer terug geweest. Nee. Dus als je Christus verwerpt, met opgeheven hand, onder een vroom voorwensel, ja, dan neemt hij ook afscheid van je.
En vele beleiders kunnen de volle raad Gods niet verdragen. En hun enig verweer is lastenpraat. En zwaaien met de vlag van liefdeloosheid. Maar Christus' optreden wordt op grote schaal verhumaniseerd. Hè? Maar Christus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Christus is echt niet zo menslievend als vele beleiders en dominees het publiek willen doen geloven.
Nou, hij kan met één machtswoord in één moment alle inwoners der aarde bekeren. Kan niet. Maar hij doet het niet. Want hij heeft gebeden, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, hè, want zij zijn uw. En toch moet het evangelie in alle creaturen gepredikt worden, opdat niemand zich verontschuldigen kan, en omdat wij niet weten wie eruit verkoren zijn. God is geen tiran, maar in Christus een gane vergevend God. Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, zegt de Heer. Daarom bekeert u en leeft. Maar de liefde die moet ook beproefd worden door het kruisen, door het lijden. En dan zal blijken of het de liefde van Christus is, die ons dringt, of onze eigen liefde. Dat is noodzakelijk, hoor, dat je beproefd wordt daarin. En ze moeten elke je dag maar eens op je nette pak spugen. Ik heb wel eens een dominee gezegd. Ze moeten elke je dag op je zwarte pak maar eens spugen. Hè? Elke dag je bandenlek prikken. Hè? Niet één keer, maar elke dag. Je ruiten ingooien. En zelfs Paulus schiet driftig uit zijn slof als de hoge priester beveelt hem op de mond te slaan. Dan valt Paulus fel tegen hem uit. Weet je wat hij zegt? God zal u slaan, gij gewitte wand. Zit gij ook hier om mij te oordelen naar de wet en beveelt gij tegen de wet, hè, dat men mij slaan zal? Dat was wel waarheid wat Paulus zegt, maar hij zei het een beetje te driftig. Dus u ziet, zelfs de verst gevorderden in de genade, die zijn dus niet altijd volmaakt in de liefde. Maar wat is God in Christus alleen, hè? Onveranderlijk. En Christus is een volkomen borg, hè, zowel in de rechtvaardiging als in de heiliging. God lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf, dat is de hoofdsom der wet. En Paulus was dus op het moment dat hij de hoge priester schold, een wetsovertreder. Want er staat geschreven, de overste uw volk zult gij niet vloeken. De wet is dus niet de volmaakte regel des levens, want de wet kon de drift van Paulus niet verhinderen. De wet kon de drift van Paulus niet beheersen. Dus moest Paulus volgens die regel voor eeuwig verloren zijn gegaan. Als de wet regel der dankbaarheid is, moet ook Petrus met zijn verloochening van zijn meester noodzakelijkerwijs verloren zijn gegaan, want de wet eist volmaakte en geen halve gehoorzaamheid. De wet kan daarom nooit regel des levens zijn, hè, hoewel Gods volk Gods geboden bewaart. Denk erom hoor. Maar het is geen regel des levens, want dan kwam er niemand in de hemel. Zelfs al zouden ook de gelovigen naar deze regel geoordeeld worden. Nee, dan kwam er niemand in de hemel. De wet is de ongelovigen gezet. Want de wet is niet door het geloof. En het is zonneklaar dat de gelovigen een andere wet, trek het weer over een tegenwet. Hè? De volmaakte wet der vrijheid. Hè? En dus tegenstanders van Paulus hielden de wet als regel des levens en waren daardoor rechters der wet geworden. Hè? Dat leert Paulus ons in Handelingen 23 vers 3. Al is het een drift.
Maar Paulus zondigde tegen de liefde, want hij verdroeg het kruis van Christus een ogenblik niet. En ziet u nu dat niemand de wet doet, ook Paulus niet. Al is maar een ogenblik, hè. Of je nou veel de wet overtreedt of weinig, dan sta je in hetzelfde oordeel. En gelukkig voor Paulus en Petrus dat zij naar een andere wet dan de wet der 10 geboden geoordeeld werden, namelijk de volmaakte wet der vrijheid, het welk is de wet des geloofs. Paulus zegt, die mij oordeelt is de Heer. En in Romeinen 8 zegt Paulus, wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? De wet? Mensen? Dat bedoelt de apostel hier te zeggen. Ten aanzien van de evangelische regel der dankbaarheid levert Paulus ons een totaal ander bewijs. Hè? Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Zegt hij, vragenderwijs? Door de wet der 10 geboden? Nee, door de wet des geloofs. En velen proclameren dat ze de wet doen uit liefde, hè? Uit dankbaarheid. Maar weet je wat Christus zegt? Hè? Heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet? Niemand van u? Dus er is geen sterveling die de wet doet op de wijze zoals de wet eist. Gods volk leeft wel naar, dus in overeenstemming met de wet, maar dat is heel wat anders. Gods volk leeft niet antinomiaans, want dat is een leven in de zonde. Gods volk is der wet ook der zonde gestorven en leeft goden door het geloof. Het geloof bewaart de geboden Gods, hè, als een bundelke. Hè, zoals de ark zoals de wet in de ark legt, bewaart Gods volk de geboden in de ark van hun hart. Maar dat is heel wat anders dan de wet te stellen als regel des levens. Hè. De wet eist volmaaktheid. En dat doet geen sterveling. Degene die God lief heeft, bewaart zijn geboden. En zijn geboden zijn niet zwaar. Als je er maar wettig gebruik van maakt. Maar wel, als we ons inspannen om die te doen. Gods volk, die acht de wet heilig en goed. En die zal echt naar de wet trachten te leven. Maar dat is heel wat anders als de wet als een regel des levens stellen. En dat is een ondraaglijk juk der dienstbaarheid. Want je stelt een regel om daar niet van af te wijken. Nee. Maar als we het geestelijk nou eens bezien, hè, doe je niks anders dan van die regel afwijken. Het is een regel van het genadeverbond. Maar waarom? Om de zonde te meerder te stellen. Hè? Om de zonde te meerder te stellen, opdat de genade overvloediger zou zijn. Dan zal Gods volk niet lichtelijk in strijd met de wet handelen. Nee. Maar geestelijk, hè, dan kom je als een schuldenaar openbaar. Ja. Maar als Christus er nou tussen komt, hè, dan wordt de wet in één woord vervat, hè, namelijk de liefde. En maak er dan ook niet meer van. Hè. Maak er daarna geen werken van. Hè. Liefde is niet werken. Terwijl tegenwoordig zeggen ze bid en werk. Nou, dat staat nergens in de Bijbel, hoor. Bid en werk. Nee. De wet is in één woord vervat, namelijk de liefde. Maak er dan ook niet meer van dan dat ene woord, de liefde. Want anders zit hij weer bij Mozes op schoot. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En velen proclameren de liefde, hebben een schoon gelaten, gedaante van godzaligheid, maar hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd en daarna als de verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo worden ze terstond geërgerd. Nou, dat zal je zien en dan in de toekomst. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 32e psalm. Psalm 32. En daarvan het 5e zangvers. Wil toch niet stug gelijk een paard wederstreven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toon door mensenhand bestierd. Beteugeld woest en redeloos gedierd. Wat er verder volgt. Vers 5, psalm 32. Thank you. Van vers 28 en 29 ingaan, waarbij wij nu besluiten met het gedeelte waarmee we de vorige keer zijn begonnen. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Mogen de Heere ons die rust verlenen door de genade die in Christus is. Om Jezus wil. Amen. O Heere, Gij hebt uw volk een zaligheid bereid van voor de grondlegging der wereld. Een aangename rust die al aan deze zijde van het graf beoefend wordt. En door het geloof. En dan zullen ze ook in de rust ingaan die hen is beloofd. Want Heere, Gij spreekt en Gij doet het ook. En daar kunnen we op aan. We kunnen op u aan, we kunnen op uw woord aan. Want uw woord is betrouwbaar. En o Heere, dat we onszelf als onbetrouwbaar leren kennen, gans verdoemelijk. Want dan zullen we alleen zullen we in uw woord rust vinden. Door Christus de rust aanbrengen. O Heere, dat Hij op deze morgen is voorgesteld op een wijze zoals wij niet begeren. Want dat hebben we ook opgelezen, de Joden in de synagoge die hoorden de Heere Jezus gaarne. Maar toen die ging separeren tussen schijn en zijn, toen wilden ze van hem af. Toen wilden ze hem van de pletter gooien. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan, zeide, ging weg. O Heere, Gij kunt ook rechtvaardig afscheid van ons nemen, omdat wij de separatie, de Bijbelse separatie, haten. Want Heere, we voelen het wel, in ons eigen vlees, daar mogen we niks van hebben. Van nature, na ontvangen genade, ook niet. Als Gij ons er niet voor inwint en overwint, moeten we er niks van hebben. Maar Heere, Gij zijt de grote overwinnaar. Gij hebt dood, hel en graf, duivel en vlees overwonnen. O Heere, overwin op ons. Om Jezus wil. Amen. Liefde, zingen we tot slot. Psalm 79 en daarvan het zesde zangvers. Psalm 79 en daarvan het zesde zangvers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw aangezicht verschijnen, bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaar. Ja, geliefden, daar komt Gods volk achter, hè? Want alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden, hè? Psychisch of daadwerkelijk. En Gods volk verkeert veel in de gevangenis, hè? In de gevangenis van zonde, oordeel, hoewel ze daar in Christus van verlost zijn en uitverlost zijn, hè? Maar ze zullen door vele verdrukkingen moeten ingaan. We zullen ervan zingen, Psalm 79, het zesde zangvers. zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.